Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pippet Park en Axon Lawyers. De gast in deze aflevering is iemand met een breed cv. Voormalig staatssecretaris bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinologie, voorzitter van de Graafschap, liefhebster van Deep House en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nu is zij ambassadeur van het actieprogramma Nieuwe Kansen voor de topsector Life Sciences and Health. Het klinkt als een allegaartje, maar niets is minder waar. De verbindende factor is namelijk zorg. Maar hoe ze hiermee in aanraking kwam, was eigenlijk vooral rebellie en niet per se een bewuste keuze.
Maar ik ben doktersassistente geworden omdat ik niet met mijn ouders wilde verhuizen naar Nijmegen. Ik had net mijn vriendje leren kennen, met wie ik later ook getrouwd ben. Maar ik dacht, ik ga echt niet met jullie mee.
Als oud-politica weet ze ook als geen ander wat er nodig is om stappen te zetten binnen de sector.
Nou, dat heeft even nog tijd nodig. Dat iedereen denkt, oh ja, wij zijn een team. En oh, weet je, als die CEO van dat bedrijf naar Pivot Park wil komen, maar we hebben ook iemand van Utrecht nodig. Dat die persoon van Utrecht ook in Pivot Park komt staan.
Maar om die stap te zetten, hebben we wel bewustzijn nodig.
Het is heel fijn dat we allemaal keukenkampioendivisie hier misschien met elkaar spelen. Hartstikke leuke league. Misschien zelfs wel wat eredivisie niveau. Maar je wil naar Champions League, Olympisch niveau. En dat moet je dan toch met een nationaal team doen.
Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. De gast Clemence Ros van Dorp. Uw host is André van de Sande.
Welkom bij de eerste editie van Leaders in Life Sciences podcast op het Pivot Park in Os. Vandaag verwelkom ik Clemence Ros van Dorp. Je bent de ambassadeur van het actieprogramma of Nieuwe Kansen voor de topsector Life Sciences and Health. Van harte welkom in Os.
Dankjewel.
Leuk dat je hier bent en dat je onze gast wilt zijn vandaag. Voordat we gaan praten over het actieprogramma voor de topsector. Viel me eigenlijk als eerste op dat je een enorm breed en zeker ook lang cv hebt. Je bent ooit begonnen na de middelbare school als doktersassistente. Je hebt de leraaropleiding gedaan, je hebt lesgegeven, je hebt daarna nog sinologie gestudeerd. Je bent uiteindelijk in de Tweede Kamer terechtgekomen als staatssecretaris voor VWS. Wat zegt dat allemaal over jou?
Ja, als je dat zo opsomt, dan denk je, oh nou, die mevrouw wist echt niet wat ze wilde hoor. Anderen zouden zeggen, ze is echt generalist. Ja, misschien past het wel een beetje bij mij. Ik ben een stapelaar. Een hele jonge leerling was ik. Dus ik zat zomaar op de middelbare school ineens. Nou, geen idee hoor. Dus heel veel ging een beetje langs me heen ook. Dus ja. Ik ben aan het zoeken geweest van wat past nou bij mij, wat vind ik leuk. En dan blijkt er wel dat ik een heleboel dingen leuk vind. Maar er zit wel een draad in hoor. Er zit een rode lijn in. En misschien komen we daar straks nog aan toe.
Ik wou dat zeggen. Daar gaan we zeker op uitkomen. In ieder geval een rode draad is dat je iets met zorg hebt. Je bent ooit begonnen, zoals ik al zei, als doktersassistente. Hoe ben je daartoe gekomen?
Nou, eigenlijk niet op dat moment omdat ik zoveel met zorg had. Ik moet je wel zeggen, mijn ouders waren vrij regelmatig ziek en moesten in het ziekenhuis zijn. Dus dienover heb ik wel heel veel met zorg te maken gehad. Maar ik ben doktersassistente geworden omdat ik niet met mijn ouders wilde verhuizen naar Nijmegen. Ik had net mijn vriendje leren kennen, met wie ik later ook getrouwd ben. Maar ik dacht, ik ga echt niet met jullie mee. Dus ik zoek de eerste beste baan na mijn middelbare schoolopleiding die ik toen deed. Ja. En dat was bij een huisarts.
Want jullie woonden toen in je kwam uit Delft, heb ik gezien, maar jullie woonden toen in Deventer?
Ik woonde toen in de Achterhoek. Mijn vader is naar de Achterhoek verhuisd toen hij gepensioneerd werd. Dan dacht ik van, ja, dat is een heel mooie streek. Dus daar wil ik mijn oude dag doorbrengen. Ja, en ik was nog jong, dus ging mee.
En verliefd.
En werd verliefd ook nog. Ja, en gebleven. Dus je zal mij nooit horen zeggen dat ik Achterhoekse ben. Hè? Ook niet toen ik daar woonde. Ja. Maar ik zou horen zeggen, ik kom uit de Achterhoek. Want om Achterhoekse te zijn, ja, dan moet je er echt wel geboren zijn.
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Toch heb je op een gegeven moment de stap uit de zorg gezet richting het onderwijs. Was dat iets wat je van huis uit had meegekregen?
Ja, zeker wel. Kijk, die baan als doktersassistent heb ik heel erg leuk gevonden. En vond ook dat ik mijn diploma moest halen. Bij het LOI, hè. Mocht je nog in sinaasappels prikken en zo. Dat allemaal, ben ik doktersassistente geworden ook echt. Maar ik dacht, dat ga ik niet mijn hele leven doen. Wat dan wel? En dat wist ik eigenlijk niet. Dus ja, keek een beetje rond in mijn familie. En heel veel familieleden zaten en zitten ook in het onderwijs. Van zeg maar basisschool tot universitair. Dacht, nou, misschien moet ik die kant ook wel op. En dacht ik, ja, wat dan? Nou, ik vind talen heel fijn. Maar ik had me ook ingeschreven voor geschiedenis. Mijn vader was ook historicus. Dus dacht, nou, dat zou het ook kunnen wezen. Dus toen ging ik in de tijd van experimenteel onderwijs naar de Gelderse leergangen.
In Nijmegen?
In Nijmegen, ja. Dus toch wel Nijmegen, maar ik pendelde heen en weer. Dus ja. Ik ben niet in Nijmegen gaan wonen, daar was ik consequent in. Ik was inmiddels met mijn vriend samen. En dan heb ik de leraaropleiding gedaan. Ja, dat was een interessante keus, maar in de tijd van experimenteel onderwijs bleek dat echt toch niet zo bij mij te passen.
Begin jaren 80 hebben we het over.
Ja.
En dan ook nog in Nijmegen. Hoe ging dat?
Ja, ik heb daar ontdekt dat ik toch echt wel een no-nonsense persoon ben. Ik hou niet van op de grond te moeten zitten, omdat ik, als ik op een stoel zit, me verheven moet voelen boven een ander of zo. Mm-hmm. En dat je elkaar met opgerolde kranten moet willen slaan om je agressie aan elkaar, jegens elkaar kwijt te raken of zo. Ook de manier van lesgeven paste helemaal niet bij mij. Ik kreeg dan aangeleerd dat als een leerling niet oplette, keek uit het raam terwijl je iets aan het uitleggen bent, dan werd mij gevraagd, wat ga jij dan zeggen? Zeg, nou, let eventjes op. Nou, dat mocht niet. Ik moest dan zeggen, goh, interesseert het je niet wat ik je te vertellen heb? Nou ja, ik was zelf ook leerling geweest natuurlijk. En ik dacht, nou, dan is het antwoord nee.
Nee.
Dus wat doe ik daar dan mee? Enfin, of als jongens op het schoolplein aan het vechten waren, dan was het, wat ik moest zeggen was dan, jongens, hebben jullie een conflict? Nou, weet je, daar kan ik dus niet. Dat past echt niet bij mij om dat te doen. Dus ik heb de opleiding afgemaakt, ook met veel plezier.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat 2/3 viel af tijdens de opleiding. Maar ik vond het ook sociaal heel gezellig. Heel veel gebiljard en gezellig gezeten in Café Groenewoud.
Ja.
En ik heb echt een leuke tijd gehad. En in die tijd ook mijn eerste kind gekregen, want dat kon er ook prima tussendoor.
Ja, bezig erbij, duidelijk. Hoe lang heb je daarna in het onderwijs gewerkt?
Eigenlijk niet zo heel erg lang. Want ik zocht toch wel naar een echte uitdaging. Omdat ik ook wel iemand ben die iets wil presteren. Ik wil toch het gevoel hebben dat ik echt iets voor mekaar heb gekregen. En toen dacht ik, ja, wat dan? Want ja, nou goed, ik leraar zijn in die tijd. Dacht ik ook van, nou, met wat ik meegekregen had. Ja, ik voelde me helemaal niet zo bekwaam, kan ik je vertellen. Mm-hmm. Na de opleiding. Dus toen dacht ik, nou, wat dan? En toen heb ik me ingeschreven voor studie sinologie. Maar het was voor mij ook, het had ook Russisch, Japans of Egyptisch kunnen zijn, maakt niet uit als het maar ingewikkeld was. En wel een taal, omdat ik communicatie heel erg belangrijk vind en cultuur ook.
En je wilde vooral jezelf uitdagen?
Ja, het moest vooral heel moeilijk zijn. Nou, ja, dat was het wel.
Dat is gelukt.
En ik ben daarin afgestudeerd op joint ventures met China. Want ik wilde toch eigenlijk, ik ben een beetje zakelijk en praktisch.
Ja.
Dus ik heb de management variant gedaan en dat was echt fantastisch.
En heb je daar later in de praktijk nog iets mee gedaan?
Nou, ik zou eigenlijk uitgezonden worden naar Beijing om daar een Holland House op te richten. Dus voor bedrijven een contactpunt te organiseren en te gaan doseren aan de Universiteit van Beijing. Maar dat kwam er niet van op het laatst, omdat toen de studentenopstand er was op het Tiananmenplein.
Oh ja.
En de investeerder trok zich terug voor dat hele project. En toen dacht ik, ja, dan ga ik ook niet wachten. Overigens heb ik tijdens mijn studie sinologie mijn tweede dochter gekregen. En hadden ze 2 kinderen thuis. Ik dacht, ja, wat nu? Ben ik gaan solliciteren en ben ik terechtgekomen bij een Europarlementariër in het Europees Parlement. En daar heb ik toch ook wel wat met mijn studie sinologie nog kunnen doen, omdat hij buitenlandse zaken deed.
Ja, ja. En hoe ben je uiteindelijk zelf in aanraking gekomen met de politiek?
Eigenlijk vanuit een bezwaarprocedure tegen het CDA-beleid in mijn gemeente. CDA had daar de absolute meerderheid, dus eigenlijk was alles van CDA-beleid. Ik woonde in een hele leuke straat, een weg waar aan het eind een heel mooi park was, nog is. En de gemeente had het idee opgevat om in dat park een logerij en spuiterij te beginnen met een dienstwoning.
In de woonwijk?
In de woonwijk, aan het eind van de woonwijk, een beetje bij de grens van de woonwijk. En omdat de buren, was in best een kinderrijke buurt. Wij maakten gebruik van dat park. Gingen daar vaak met kinderen naartoe. Een zandbak spelen, allemaal leuk. Dus ja, dat kwam als een heel onaangename verrassing. En In het Huis aan Huisblad stond het aangekondigd. En ook daarbij, als je bezwaar wilde maken, kon dat. Nou, dacht, dat ga ik gelijk doen, bezwaar maken. Dit is niet oké. Dus ik ben met mijn buurjongen gaan praten, mijn buurman. Die werkte bij de provincie. En we hebben samen aan de bezwaarprocedure gewerkt. En eigenlijk en heeft dat mijn interesse in de politiek gewekt.
En waar loop je dan tegenaan? Tegen bureaucratie, regelgeving?
Ja, al dat. Maar ook bezwaar maken blijkt buitengewoon ingewikkeld te zijn. Als je toch niet redelijk hoog opgeleid bent. Ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat je dat dan volhoudt. Ja. Dat is erg ingewikkeld. Maar ook het weerstand achter het gemeentelijk loket in die tijd. Waarbij echt het bezwaar maken toch wel behoorlijk ontmoedigd werd. Ik weet de ambtenaar nog die mij gelijk begon te vertellen hoe hoog opgeleid hij was. En hij zag mij met een kind op de arm bij dat loket staan. Zo van, nou mevrouwtje, dat was hè, zoals het uitstraalde.
Mevrouwtje,
wat denkt u wel te doen, zo ongeveer. Dus ik, nou dat heeft me alleen maar extra gemotiveerd. Wat van nou zeg. Ja, dus ik vond het in die hele procedure opvallend. Dat het ingewikkeld was dat je er echt niet in ondersteund werd als burger. Maar het heeft mij gemotiveerd om iets voor mensen te willen betekenen. En zeg van, hier wil ik iets mee. Dus misschien moet ik zelf iets in de politiek doen.
Ja, je had er ook op af kunnen knappen natuurlijk. Ik denk dat veel mensen afgehaakt waren naar zo'n ervaring. Maar jou heeft het juist gestimuleerd om dat op te pakken en er iets mee te gaan doen.
Nou, bij mij is het zo dat als ik weerstand ervaar, dan ga ik echt duwen. Ik ben, of ik probeer te kijken hoe ik dan een beetje mee kan bewegen. Want net als met judo, je kan natuurlijk ook iemand vloeren door even mee te bewegen en met een hele goede worp te vellen. Ja. Dus als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb zitten en ik denk dat het moet en dat het de moeite waard is. En ik kan het ook nog met mensen samen doen. Ja, dan ben ik eigenlijk heel fanatiek.
Ja, dus je maakt bezwaar tegen een procedure onder verantwoordelijkheid van het CDA. Vervolgens meld je je aan bij het CDA. Je wordt waarschijnlijk met applaus ontvangen, of niet?
Nou, nee. En dat was natuurlijk ook niet zo voor de hand liggend dat ik bij het CDA terecht zou komen. Althans, kijk, vanuit mijn achtergrond. Je noemde al mijn voornamen. Die heb ik natuurlijk allemaal nodig gehad, al die heiligen, om mij te beschermen.
Je hebt vier prachtige doopnamen, inderdaad.
Heel veel doopnamen, dus, ja. Die doopnamen die ik allemaal heb, die beschermen mij natuurlijk tegen alle kwaad, hè, denk ik dan. Ja. Maar ik heb toen die bezwaarprocedure achter de rug was en de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, gewoon verdiept in de verkiezingsprogramma's. En is gekeken bij welke partij ik me dan het meest thuis voelde. En dan dacht ik, nou ja, als ik lees waar ze voor staan bij het CDA, past dat eigenlijk heel erg bij mij. Ze leveren er wel niet naar. Ze doen het wel helemaal niet. Maar goed, als ik er nou bij ga zitten, wie weet kan ik daar iets betekenen.
Ja, nou dat heb je gedaan. Uiteindelijk word je zelfs staatssecretaris voor VWS. Nou, betrokkenheid bij de WMO. Hoe is dat destijds in zijn gang gegaan?
Ja, als Tweede Kamerlid had ik hele mooie portefeuilles. Alle medisch-ethische vraagstukken, genetisch gemodificeerde organismen, dus GGMO's, allerlei zaken die ingewikkeld waren. Bleek ik ook in beleid weer heel leuk te vinden. Als het maar ingewikkeld is, vind ik het echt heel interessant. En ik had daar ook niet zo'n heel uitgesproken opvatting over. Dus als je zegt van, maar hoe ben je bij de WMO terechtgekomen? Is het ook eigenlijk weer vanuit de zoektocht, wat doet er nu toe voor mensen? En de wet maatschappelijke ondersteuning veronderstelt ondersteuning. Terwijl in die tijd de gedachte op rijksniveau was om ondersteuning toch echt alleen maar bij gemeenten te laten. En dat daar de Rijk eigenlijk niet zoveel mee moest. Dus ook zeker geen wet. Nou, dat leek me geen goed idee in de tijd dat ook Pim Fortuyn ook in die tijd liet zien dat er nog wel degelijk wat loos was.
Ja. Ja. Uiteindelijk heb je toch weer besloten om de politiek te verlaten en meer richting maatschappelijke functies te gaan. Wat was de trigger om te zeggen van, nou, was er te veel weerstand of had je het gevoel dat je niet voldoende voor elkaar kon krijgen? Wat was de reden dat je de politiek verlaten hebt op dat moment?
Nou, stel dat een zittingsperiode van een staatssecretaris niet maar maximaal 4 jaar zou zijn, maar langer. Wat ik heel erg goed zou vinden, omdat je dan ook echt afgerekend kunt worden op het beleid dat je hebt gevoerd. Hè?
Ja.
Want ja, als je soms zit je niet eens 4 jaar.
Nee,
hè? Dan valt een kabinet alweer en ben je alweer weg voordat je überhaupt iets kunt doen. Dus mijn keuze om niet verder te gaan politiek bestuurlijk zat er meer in het feit dat in mijn partij werd gevraagd door mijn partijvoorzitter toenmalig van wil je nee eigenlijk was het niet wil je. Wij willen graag dat je naar de Tweede Kamer gaat, weer terug. Dus niet gaat besturen, maar naar de Tweede Kamer, want je bent katholiek. En we hebben daar nogal veel protestante mannen. En misschien wil jij daar in...
Een beetje de balans brengen.
Ja, nou ja, dat was niet wat ik wilde. Want ik heb een fantastische tijd gehad op het departement. Echt heel fijn met mijn team gewerkt. Fantastisch met in een moeilijke tijd, veel bezuinigingen. Ook het was echt niet makkelijk. Maar dat was mooi. Dus ik dacht, ik wil blijven besturen. En dat ben ik dus blijven doen. Ja.
Maar dan buiten de Tweede Kamer?
Dan buiten de politiek. Ja. En daarna ook echt niet meer in de politiek teruggekeerd. Ik ben ongeveer een jaar geleden voor het eerst weer naar een CDA-bijeenkomst gegaan, geloof ik, in mijn gemeente Amsterdam, waar ik nu woon. En dat vond ik zo leuk. Allemaal mensen die mij niet kenden.
Ja.
Dat was wel Marnix van Rijn die nog kwam uitleggen
nieuwe
hoe het
generatie.
Allemaal zat. Ja, ik vond het echt geweldig. En mensen die dachten, goh, wat doet die mevrouw? Ik kende mij niet. Dus ik vond het ook heel leuk om iedereen te kunnen vragen, wat bezielt jou nou om lid te worden van het CDA en zo. En ik vond het echt heel opbeurend. Dus ik heb daar ook leuke mensen ontmoet en heb ik nog een beetje contact mee.
Ja, als we even teruggaan naar je jeugd. We hadden het net al over dat echte katholieke nest, zeg maar. De manier waarop je opgegroeid bent, waar je opgegroeid bent. Wat tekende die tijd voor jou in jouw jeugd? En ik probeer eigenlijk een beetje te gaan naar het sporten. Want je hebt duidelijk aangegeven dat je heel veel belangstelling voor sport hebt. Aantal bestuurlijke functies gehad. Betrokkenheid bij NOC, NSF. De Graafschap niet te vergeten. Is dat iets wat je ook uit je jeugd hebt meegenomen?
Ja, als je het dan hebt over mijn jeugd en sport, dan is het zo dat in ons gezin met 6 kinderen, alle kinderen moesten iets aan sport doen. En overigens ook een muziekinstrument bespelen. Want dat hoorde erbij, bij de opvoeding.
En was je voor beide even getalenteerd?
Ik was helemaal niet getalenteerd. Een muziekinstrument. Ik heb viool gespeeld en klarinet. En uiteraard begonnen met de blokfluit. Hè?
Dat
was het meeste. Maar met sport, ja, ik was een hele jonge leerling. En dus klein en dun. En werd altijd als laatste gekozen bij gym. Nou, later begreep ik ook dat het lot is van heel veel jonge leerlingen. Omdat als je echt getalenteerd bent in sport, dat zie je eigenlijk aan alle uitblinkers. Dat zijn zeker niet de hele late leerlingen, maar dat zijn leerlingen die ergens toch wat sterker zijn al in hun leeftijdscategorie. Maar ik vond het altijd hartstikke leuk. Dus was ook heel erg best wel heel triest dat ik dan als laatste gekozen werd. Dus ik dacht, nou ja, wat dan? En dat in combinatie met het feit dat ik heel erg leuk vind om dingen te organiseren en met mensen samen iets te doen, kwam ik in besturen terecht van sport. Maar ik heb er altijd van genoten. Wij zaten op de bank voetbal te kijken. Was natuurlijk bijna niks op tv. Hè? Ik ben nu 64, dus wat was daar te kijken? Sport, schaatsen, voetballen. Dus wij keken altijd bak chips op de bank.
Ja.
En voetbal kijken. Dus ik ken alle regels heel goed. En ik vind het heel leuk. Ondanks het feit dat ik het zelf niet goed kan. Wel op het schoolplein nog gekiept en zo. Keeper mocht je dan als meisje
wel
hè? Ja, dat ik keeper mocht.
Ja.
Dus ja, ik heb er wat mee. Maar meer nog met besturen. Dus vandaar ook uiteindelijk.
Ook daar maak je dan eigenlijk meteen een grote stap. Je wordt dan voorzitter van de Graafschap. Wat toch weer een hele andere omgeving is dan waar je tot die tijd had geacteerd.
Ja. Nou, daar is het wel zo. Ik ben ook voorzitter van de Eredivisie Vrouwen geweest.
Ja.
En was met de KNVB bekend in het voetbal. En de Graafschap had iemand nodig die de relatie met de gemeente wat kon herstellen. Want ze had nooit zo'n goede band mee. Omdat er een nieuw voetbalstadion gebouwd zou moeten worden. Ik heb wel heel lang getwijfeld of ik het zou doen.
Ja.
Want ik wist natuurlijk heel goed dat een vrouw in de Eredivisie voetbal. Ja, dat.
Geen makkelijke rol, hè?
Nee, joh, nee. Als een vrouw de cowboyfilm binnenkomt, is het meestal niet de heldin. Hè? Dus dat was. Maar het is een hele leuke club. Aan de andere kant, ja, weet je, als je dan degradeert, dan is het natuurlijk maar eentje de schuld. Dat is die mevrouw, dat was ik. Dus dan ben ik daar weer weggegaan.
Dat was het. Dat was het einde, ja.
Ja.
Nou, heb je een heleboel andere maatschappelijke functies vervuld de afgelopen jaren. En op een gegeven moment kom je dan toch weer in aanraking met VWS. En word je gevraagd om de ambassadeur voor de Top Sector Life Science en Health actieprogramma te worden. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe word je daarvoor gevraagd?
Ja, ik kreeg een telefoontje van Janneke Timmerman. Die het project heeft gemaakt voor haar departement. Fantastische vrouw. zij gepromoveerd, dus daar kijk ik ook altijd tegenop. Ben ik helemaal niet. Ik denk, oh jeetje. Nou, ze kwam met het verhaal bij me en zei van, nou, we hebben gezocht naar, want we willen een ambassadeur voor een programma wat nationale verbinding brengt tussen de regionale ecosystemen, science parks, clusters. En ook kijkt naar wat de komst van EMA naar Nederland voor Nederland kan betekenen. Want we moeten ons nationaal steviger profileren als Nederland. En wil je dat doen? Nou ja, dacht ik ook, waarom ik? En dan als je mij dat nou zo vraagt, ja, waarom jij dan? Ik denk, nou, ik ben een mevrouw. Ik heb al dat type onderwerpen gedaan toen ik Kamerlid was. En ook als staatssecretaris. Dus ze zoeken waarschijnlijk ook iemand die een beetje weet hoe dat politiek gaat.
Ja.
Dus ja, ik kwam daar uit rollen en ik vond het een heel eervolle opdracht. En dat is het eigenlijk nog steeds. Ik vind het heel boeiend.
Ja, het is eigenlijk ook een hele brede opdracht. Hè? Je hebt met heel veel spelers te maken. Heel veel belanghebbenden ook in dit veld. Hoe pak je dat aan? Hoe begin je aan zo'n brede opdracht? Op een gegeven moment is er een dag één en hoe pak je dat op?
Ja, dat dacht ik toen ook. Het is niet de eerste keer dat ik een opdracht heb gedaan voor een minister. En ook in die eerste opdracht heb ik mezelf leren kennen. Van hoe doe ik nou zoiets? Nou, ik weet dat als je iets wilt bereiken met wie dan ook, en wat voor opdracht het ook is, en je wilt mensen samen laten werken, dan moet je echt kijken waar de beweging al zit. Ik kan er zelf misschien een idee over hebben, hoe je met elkaar nationaal moet samenwerken. Maar ja, dan logischerwijs stuit dat dan op weerstand, omdat mensen helemaal geen zin hebben om te doen waarvan ik nou denk dat zij dat moeten doen. Dus dat werkte me niet. En ik ben nieuwsgierig. Dus ik dacht, nou, laat maar dan eens kijken, net als bij de WMO overigens. Waar gaat het dan eigenlijk goed? Hoe kan het nou dat in een aantal science parks, clusters en ook bijvoorbeeld Pivot Park, dat daar fantastische dingen gebeuren? Hoe komt dat nou tot stand? Want als je dat weet, kan je ook achterhalen. Dan kun je ook op een proces sturen van nationale kracht. Want ja, als dat regionaal lukt.
Ja.
Dus dat ben ik gewoon gaan doen. Ik ben met mevrouw Timmer, met Janneke, zijn op pad gegaan. Nog vlak voor COVID. En als eerste gesproken met de bestuurders van al die science parks en clusters. Ja. Want ja, kijk, als er geen bestuurlijk draagvlak is, dan kan je van alles gaan doen, maar Het moet bestuurlijk gesteund worden. Hè? Ja. Dat je zegt, nou. Dus ik heb gezegd, jongens, we gaan een nationaal team vormen, wat mij betreft. Het is heel fijn dat we allemaal keukenkampioendivisie hier misschien met elkaar spelen. Hartstikke leuke league. Misschien zelfs wel wat eredivisieniveau. Maar je wil naar Champions League, Olympisch niveau. En dat moet je dan toch met een nationaal team doen. Dus ik ben heel erg benieuwd met wie werken jullie samen. Maar in eerste plaats wil ik weten, zijn hier innovaties, hele mooie dingen die je doet? Noem maar mij een stuk of vier. En vertel me hoe het komt dat die zo goed gelukt zijn.
Ja, als je naar Nederland kijkt, dan zijn we eigenlijk internationaal bezien een postzegel. Of misschien wel een hele mooie postzegel, maar toch, hè, we zijn relatief klein. Toch zijn we ook heel vaak verdeeld, valt mij op. Hè. Het is inderdaad niet één gemeenschappelijke propositie. Science parken die met elkaar concurreren. Datzelfde geldt voor de academische wereld. Er mogen denk ik nog wat meer bruggen geslagen worden tussen de academische wereld en de industrie en de overheid. Hoe kijk jij daar tegenaan?
A, is het een heel logisch iets. Omdat op het moment dat je met elkaar in een regio woont en je zit samen, zeg maar, in het vak en je wil wat doen, zoek je elkaar op. Dus logischerwijs zoekt iedereen elkaar op. Als je bedrijven hebt, universiteiten, gemeenten, wat dan ook. Je zegt, nou, hier zijn we goed in, we willen dit beter doen. Dan ga je daar gewoon voor. Dus dat komt regionaal tot stand. Het heeft ook te maken met, als je een beetje, zeg maar, het why, how, what analyseert. Als je kijkt naar het how, hoe zijn wij dan als Nederlanders, doen wij dat gewoon. We zijn niet zo super hiërarchisch. Ze zoeken elkaar op bij mooie dingen en we gaan ervoor. Dat doen we ook internationaal. Dus er zijn een heleboel lijntjes die niet heel erg gedefinieerd worden vanuit al een bestaand proces. Mensen gaan dat gewoon doen. Dus dat zijn wij wel. Ten tweede is het zo dat er eigenlijk, zeker als het gaat op het life sciences en health terrein, niet al jarenlang één beleidsvisie is van een aantal departementen die zeggen van, nou jongens, dit willen wij als Nederland, wie doet mee? Dus dan is het logischerwijs zo dat al die prachtige initiatieven zich regionaal ontwikkelen. Want er is geen nationale samenhang. Nou, daarvoor was ik er dan. Ja. Dus ik breng dat eens aan. En dat heeft wel teweeg gebracht dat departementen nu ook die visie, die onuitgesproken was, maar een beetje optelsom der delen, ja, die visie wel op papier komt.
Ja. Nou, zien sommigen of sommigen definiëren die propositie wel eens als Boston aan de Noordzee. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, dat vind ik ook wel erg Nederlands. Want laat ik zo zeggen, Boston zal nooit zeggen, wij zijn het Singapore van Amerika. Zo.
Nee, zeker niet.
Hè? Dat lijkt me niet. Maar dat doen wij dus. En eigenlijk is het een heel mooi voorbeeld als je bijvoorbeeld aan een tafel zit met een minister en je zegt, nou, wij willen net zo goed georganiseerd zijn als Boston. Maar als propositie om mee te markten, stel ik kom in Duitsland en ik wil daar met een met wat regionale bestuurders en hun bedrijven, wil ik ze overhalen om naar Pivot Park te komen. Dan kan ik natuurlijk niet zeggen van, weet je, je moet naar ons komen omdat we eigenlijk net zo willen zijn als Boston.
Nee.
Nou, zeggen ze, nou, dan gaan we naar Boston.
Ja.
Dus dat werkt niet zo goed als je een propositie maakt voor je marketing. Maar die ligt er inmiddels wel. En die schetst Nederland als een connected metropolis. Ja, dat zijn wij, ja, echt. Ja. Dat geeft ook ruimte aan al die ecosystems, aan die ecosystems en die clusters. Want dan zeg je, ja, wij zijn eigenlijk maar die postzegel. Maar in alle verbondenheid zijn wij eigenlijk gewoon één regio, één metropolis.
Ja. Ja. Nou zijn er meer postzegels in Europa. Als ik kijk naar Denemarken, Zwitserland, eigenlijk heel succesvol op dit vlak. Waar zit hem dat verschil met Nederland?
Ja, het zijn altijd toch wel cultureel bepaalde dingen. Soms bij oud-sociaal democratisch geleide staten die daar nog een vleugje van mee hebben, zie je dat er toch op nationaal niveau wat meer organisatie is. Of ja, wat meer behoefte om zich ook nationaal, ja, te profileren. Ja. Bij ons is die profileringsdrang eigenlijk pas ontstaan naar de reis naar Boston die gemaakt is met een delegatie waar ook premier Rutte in deelnam. En onderweg ze tot de conclusie kwamen dat het toch best vervelend is dat je niet één verhaal hebt. Want je kent elkaar eigenlijk nog niet eens zo goed.
Nee.
Mensen in het vliegtuig nog een beetje aan het zoeken waren van, god, wat doe jij eigenlijk? En dan kom je daar en dan zie je dat Boston zich presenteert als één regio met een klinkend verhaal. Nou, weet jij natuurlijk ook, denk mensen die een beetje rondreizen in de wereld, dat je af en toe denkt, wauw, wat een verhaal. Maar dat hebben wij ook.
Ja.
Alleen zeggen,
ja,
wij het zo niet. Maar dat viel daarop in Boston dat we niet dat ene verhaal hadden. En andere landen zijn daar dus gewoon sterker in en ontwikkelen soms daar dus ook meer kracht. Als ik naar België kijk, heb ik wel eens gedacht, nou, misschien met gebrek aan regeringen, dat het zich daar zo goed ontwikkelt. Dat kan
opmerkelijk
ook.
Ja, zeker.
Want daar hebben ze,
ja,
natuurlijk ook een buitengewoon, ja, sterk instituut staan.
Ja.
Maar je moet wel vanuit je cultuur kijken en vanuit wat er wel beweegt naar hoe jij in kunt intensiveren binnen de, ja, mogelijkheden die je hebt. Ja. Want het is maar ten dele maakbaar.
Dus het was eigenlijk dat besef van, wij kunnen onszelf veel beter profileren dan dat we tot nu toe doen. We hebben eigenlijk heel veel te bieden, ja, aan de wereld. Tegelijkertijd, of min of meer in dezelfde tijd, komt de EMA naar Nederland, met een klein beetje geluk voor Nederland. En ik heb begrepen dat dat ook eigenlijk een aandrijver is geweest om te zeggen van, we moeten hier veel meer mee gaan doen. En we moeten de komst van EMA naar Nederland, daar moeten we iets goeds mee doen voor de sector.
Ja. Ja, en ook uit de Tweede Kamer zie je dan natuurlijk, god, dat heeft wat gekost, het moet iets opbrengen. Nou, dan, ja, is dat altijd wat lastig met internationale grote organen die je krijgt, hè? Dat de grote, dat kan je ook moeilijk van andere zaken zeggen die we hier huisvesten. Maar natuurlijk betekent het echt iets dat het Europees Medicijnagentschap nu in Nederland is. Want het trekt natuurlijk partijen die met EMA werken, Die zich bezighouden met regulatory affairs aan.
Ja.
Dus die komen allemaal in Nederland, willen daar dichtbij zitten. Ja, wat kunnen we daarmee? Dus ik ben met Emma Koek in gesprek gegaan. Want ik ben dan ambassadeur. Dus zij vindt het heel, ja, fijn om met iemand van de Nederlandse, die namens de Nederlandse Rijksoverheid met haar praat, te kunnen praten. Ze zei ook van, hebben we in Londen nooit meegemaakt. Helemaal niemand die met ons ooit kwam praten.
Nee.
Dus zij noemt zeg maar zeg maar, haar staf ook zegt, heeft het dan over team ambassador. Want ik heb zeg maar Bert Leufkes, Rizzo Smits en Mirjam Koopmans. Het zijn allemaal mensen
goed
die daar mee... Ja, dat is een team. Dus wij zijn ook met EMA in overleg gegaan over hoe EMA ook ons kan gebruiken. Want het is natuurlijk wel weer heel erg Nederlands om te denken, nou, EMA komt, daar gaan wij iets van profiteren of zoiets. Ja. Denk, nou, het is niet dat we met VO-schepen met de spiegels en kralen uitvaren en met specerijen terugkomen, hoor. Zo werkt het niet. Dus het is een relatie opbouwen.
Ja.
Nou, dat zijn we aan het doen. En dat resulteert erin dat we met EMA gaan kijken naar hoe Nederland ook een vliegwiel kan zijn, een accelerator, op het gebied van regulatory affairs, die voor Europa inzichten kan bieden. Op bijvoorbeeld het gebied van hoe we met onderzoek bij rare diseases, ATMP's, kleine cohorten, hoe wij met elkaar kunnen kijken of we daar bijvoorbeeld met behulp van real world data of zeg maar nieuwe technologieën en aanpassing van regulation kunnen kijken of we die toch naar de patiënt en de markt kunnen krijgen op een betere manier. Want ja, ik zou zeggen, er zijn zoveel innovaties en we hebben nog een beetje oude wasstraat waar ze doorheen moeten.
Ja, we zijn niet het snelste land wat dat betreft, hè, qua procedures.
Nee, soms is het dan, en dat heeft ook te maken met dat departementen vaak pas achteraf gevraagd wordt van, kijk, hier lopen we tegenaan, hier is een hobbel, kun je er iets mee doen? Dus belangrijk is voor Nederland dat de betrokkenheid van ambtenaren van diverse ministeries, we hebben het gezien bij genetisch gemotiveerde organismen, dat is helemaal lang, dat je al aan de voorkant meekijkt met al die partijen uit het ecosysteem die bezig zijn met die vernieuwing, met innovaties. Wat betekent dat dan voor wet en regelgeving? Wat betekent dat dan voor de randvoorwaardelijke taken? Hè, de publieke zaak, die toch wel degelijk bij de Rijksoverheid ligt.
Ja, er zit een regulatoire kant aan het verhaal natuurlijk. Er zit ook denk ik een financiële kant aan het verhaal. Hoe financieren wij innovatie? Hoe financieren wij zorg? Hoe voorkom je nou dat versnippert?
Uit mijn rondgang langs de Science Parks bleek heel erg duidelijk dat regionaal in het ecosysteem, ook met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, echt gekeken wordt naar welke focus kiezen wij. Als je focus kiest, weet je zeker dat je inzet op kracht. Dus je kan heel breed gaan en zeggen van, dan komen steeds meer nieuwe innovaties, we gaan alles gaan financieren, dus laat 100 en 1000 bloemen bloeien, gaan we allemaal financieren. Maar vaak zijn het maar tijdelijke impulsen. Dus het gaat A om focus. Je moet echt focus kiezen. Betekent dus ook nationale focus kiezen. Dat hebben de Science Parks en clusters ook gedaan. Hè? Die ecosystemen hebben met mij keuzes gemaakt. Van waar willen wij in investeren?
Ja.
Daar zijn keuzes gemaakt voor 7 pijlers. Die zitten in dat actieprogramma. Maar ook daar is gezegd, kijk, wij kunnen zelf, maar ten dele als veld, successen organiseren. Je hebt daar ook een grid onder nodig.
Ja.
Vanuit Rijksoverheidsverantwoordelijkheid. Want de optelsom der delen is niet gelijk nationale kracht.
Nee. En het gaat natuurlijk om het bundelen van die krachten. Het gaat natuurlijk ook met name op die lange termijn, die keuze voor de lange termijn. En niet wat je net zegt van we proberen dit, we proberen dat, maar hier echt lange termijn keuze in te maken.
Ja.
Daar moet je de politiek natuurlijk wel in meekrijgen dan ook.
Absoluut. En dat is ook een attitude waar je het dan over hebt. Hè? Kijk, lange termijn betekent support willen geven vanuit kaders. Dus het betekent wel dat je een beleidsdocument hebt. Visie is soms weer zo'n woord. Maar je moet weten wat je wil. Wat de steun is vanuit je beleidskader, wat je mee wil geven aan het hele veld. Van academie tot en met industrie. Ja, want die doen het allemaal met elkaar.
Ja.
Dus dat stuk komt er dus. Want bedrijven gaan geen lange termijn commitment aan wanneer het elke paar jaar anders is.
Ja, precies.
Zeg maar het lange termijn commitment zie je dus wel op regionaal niveau ontstaan. Maar als je met de Rijksoverheid praat, ja, je weet, we staan wat dat betreft ook, als je kijkt naar hoe er naar Nederland gekeken wordt door bedrijven, staan we er politiek niet goed op. Nee. Vindt men maar een wankele boel. We worden onaangenaam, we worden niet zo leuk afgeschilderd. We willen alleen maar willen groot geld verdienen enzovoort. Maar dat is dan ook ongeveer het beeld. Dus nou, daar moet je niet zijn.
Nee.
Dus ja, lange termijn commitment is belangrijk om commitment te krijgen uit het veld en lange termijn investering te doen. Het geeft ook richting, dus focus aan waar gaan we op inzetten en het geeft aan wie doet wat. Want het Rijk moet investeren in de dingen waar het Rijk over gaat. Voor de volksgezondheid hebben we natuurlijk heel lang geleden riolen aangelegd. Het riool. Dat is ook niet via een soort groeifondsmodel waarbij je zegt, nou, iedereen kan intekenen op hoe die dat is denkt te gaan doen. En dan ga je dat allemaal doen. En aan het eind verbinden we dat dus met elkaar. Ja. Nou, dat is onhandig. Dat doen we ook niet met treinrails. En zo zou je ook naar een gezondheidsdata-infrastructuur moeten kijken. Ja. Vanuit het actieprogramma blijkt ook dat er grote behoefte bestaat bij alle regio's om alle biobanken en cohorten zoveel mogelijk te koppelen. Misschien in een federatief systeem. En als je naar het buitenland kijkt, dan zie je dat sommige buitenlanden daar veel harder lopen.
Ja.
Omdat dat soms ook top-down gestuurd wordt, hoor. Dus kunnen wij niet kopiëren. Soms omdat een communistisch systeem wegviel. Kijk naar Estland.
Estland, hè? Ja, precies.
Kun je van leren. Dan denk je van, oh, kijk, ja, nou, als er niks is, ga je misschien dat doen.
Ja.
Maar we hebben al wat, dus daar moet je ook mee. Maar het is belangrijk.
Waarom lukt het daar wel? En waar lopen wij hier dan aan? Zijn wij te zenuwachtig met regelgeving? Willen we alles dicht timmeren? Waar zit dat verschil?
Dat heeft te maken met hoe we de dingen hier organiseren. De Rijksoverheid heeft heel veel van zich afgeorganiseerd. Ze is vaak heel beleidsarm in departementen bezig. Dus op het moment dat je iets wil gaan doen, zeg van nou, we gaan data uitwisselen, is zoiets disruptiefs als COVID heel erg helpend. Want dan gaan ziekenhuizen dat in één keer als een dolle doen.
Ja.
Maar als je dat als Rijksoverheid had verordoneerd, dan was het echt niet gebeurd zonder COVID. Ja. Dus we hebben het politiek van ons afgeorganiseerd. En dat is ook met reden omdat je dan als minister minder kwetsbaar bent. Ja, als je nergens aangesproken kan worden, dan kan de Kamer roepen wat het wil. Maar ja, dan kan je er gewoon niet over gaan. Dus dat is aan de ene kant politiek heel veilig.
Ja.
Maar als er iets akeligs uitbreekt, zoals een pandemie of wat anders. Hè, want het kan van alles zijn. Maar dan draai je dus niet aan de knoppen. Dus er moet een goede balans gevonden worden tussen het van je af organiseren en de kracht van het veld benutten.
Ja.
En mijns inziens moeten we dus naar die Nederlandse manier van doen kijken die ons resultaat brengt. En dan vind ik dat het primaat wel weer meer naar wat afstandelijk reageren van de politiek naar de regio's toe, omdat men daar zelfstandig bezig is.
Ja.
Dat is jammer, moet je niet doen. Moet nadrukkelijke samenwerking zijn, maar iedereen zijn rol.
Ja. Nou is de term actieplan al een paar keer gevallen in dit gesprek vandaag. Zou je voor degene die niet helemaal op de hoogte zijn van de inhoud van dat actieplan een korte samenvatting daarvan kunnen geven?
Ja, kort gezegd is het eigenlijk de bestuursagenda van alle ecosystemen regionaal. Er staat eigenlijk in wat men nodig denkt te hebben om nationaal het Nederlands elftal te zijn. Of twaalftal, of wat je ervan wil maken. Met niemand op de reservebank.
En op welke termijn gaan we dat bereiken?
De acties zijn, dus ik heb het ook met hen als een soort dashboard ingevuld. Waarvan een aantal delen groen kleuren, maar ook nog echt een aantal delen rood en oranje. En dat betekent dat als je met elkaar nationale kracht wil ontwikkelen, in de wereld wil concurreren, internationaal echt op de kaart wil staan, zullen we echt de basis van het huisje, zeg maar, moeten verstevigen. Zodat dat huis stevig blijft staan. Een aantal pilaren die het dakje schragen, die hebben we gekozen. En zet daar niet nog een heleboel pilaren bij. Of bouw niet allemaal andere torentjes op dat huisje, want dan wordt het een heel raar ding. Dus kies, heb focus, zet daarop in en doe het in samenhang van dus met elkaar.
Ja.
Nou, dat is nog wel fragiel, kan ik zeggen. Ja. Dus dat is een ik heb maandelijks overleg met vertegenwoordigers van Science Parks en Clusters. Er zijn ook bestuurlijke diners geweest met de DG's van ministerie van VWS en Economische Zaken. Waar eigenlijk de roep om die verbinding tot stand te houden heel erg sterk is. Want men zegt ook, kijk, vanuit onze eigen agenda, ja, dan kunnen we het beste natuurlijk gewoon met onze regio fijn bezig zijn.
Ja.
Maar we zien wel dat we ook als regio er echt wat aan hebben als we nationaal optrekken. Dus dat huisje van ons moet straks eigenlijk wel helemaal groen gaan kleuren. En dan moeten we met elkaar op inzetten. Maar het vraagt om wat coördinatie, wat steun in de rug.
Ja, toch zijn er natuurlijk ook nog wel eens verschillende regionale belangen. Hoe kom je daar overheen? Soms spelen ego's daar zelfs ook nog wel een beetje een rol in. Ja. Om dit soort zaken tot stand te krijgen. Hoe sla je die brug en hoe zorg je ervoor dat iedereen, nou ja, achter jou en jouw actieprogramma gaat aanlopen?
Nou, kijk, het is hun actieprogramma, dus ik heb er niks aan gedaan. Ik ben alleen maar de coach van het team. Het doet niks. Ik breng ze bij elkaar.
Maar de rol van de coach is uitermate belangrijk.
Ja, wat ik help doen is, ik bracht geen geld mee, om maar wat te noemen. Ja. Ik zei, ik heb geen geld. Maar we gaan kijken wat er nationaal kan gebeuren om Nederland te versterken. Maar dat versterkt natuurlijk tegelijkertijd de regio's. Ja. Want wat we nationaal doen, dat dient ook de regionale agenda. En als je kunt benoemen dat de verbinding, de kracht van je hele, van jouw resultaat hem juist komt vanuit de verbinding, is er alle reden ook om te verbinden. Nou, dat hebben we met elkaar echt helder gemaakt. We zijn fantastisch in het verbinden om resultaat te halen. Zonder die verbinding, als bijvoorbeeld het bedrijfsleven nergens bij betrokken is, dan, dan kan je wel ophouden. Nee, dus we hebben eigenlijk het proces tot succes met elkaar gedefinieerd. Dus dat is een analytisch verhaal. Waar komt het nou vandaan dat we zo goed zijn? We zijn vaak onbewust bekwaam, want we benoemen het dan niet. We laten ons rustig meevoeren in alle versnipperingen. Want dan gaan we maar iedere agenda bij elk departement bedienen. Omdat ze denken, nou, dat willen ze daar horen. En dan breng je het in je regio wel bij elkaar. Hè? Nou, dus iedereen heeft ook benoemd, ja, dat moet eigenlijk afgelopen zijn. Het is allemaal veel te bewerkelijk als we weten wat we nationaal willen doen om daar kracht te ontwikkelen, om ook in je eigen regio sterker te komen staan. Dan zullen we het ook met één stem richting departementen moeten praten. En hopelijk maken zij met elkaar een steunend beleid. Ja. Nou, dat is wat het actieprogramma eigenlijk oplevert. En we komen nu in een nieuwe fase dat een aantal acties bij de topsector zijn belegd. Die kunnen dat verder dragen in publiek-private samenwerking. En natuurlijk een fantastische ontwikkeling die gaande is FAST, Future Affordable Sustainable Therapies.
Daar wilde ik nog naartoe. Ja. Hoe verhoudt zich FAST ten opzichte van het actieprogramma? Hoe zie je dat?
FAST is onderdeel van het actieprogramma, maar als apart traject vormgegeven in een projectvoorstel waar ik niet aan heb gewerkt. Ik heb steeds gezegd, ik ben ook de ambassadeur van de principia van FAST. Want uiteraard wil iedereen future affordable sustainable therapies. Want dat is waar het voor staat. Dus ik hou niet over een afkorting eigenlijk. Het gaat gewoon om wat je wil bereiken. Nou is dat. Dus dat willen we allemaal. De manier is waarop we bereiken we dat. Dus eigenlijk ben ik ook met de bestuurders en met het hele veld van alle science parks en clusters bezig geweest om te bekijken hoe je nou die affordability, sustainability voor de toekomst kunt veiligstellen. Ja. Dus in wezen is daar het belangrijkste wat eruit gekomen is dat als je dat wil doen, je in een expertisecentrum, een organisatie met elkaar verbonden. Dus van pharma, medtech, biotech, al die partijen samen met academie en veld. Moet je met elkaar in gesprek zijn om te zoeken naar de best mogelijke manieren van werken. Ja. Dan zie je eigenlijk dat het eerste document wat FAST opleverde, had een wat meer regisserende rol vanuit de Rijksoverheid voor ogen. En als ik kijk naar waar nu een paar jaar werken met het veld om dat actieprogramma voor elkaar te krijgen, is de aansluiting bij het KNAB-rapport, wat onlangs verschenen is over een expertisecentrum, wat zij goed, wat zij voor ogen hebben om te werken aan diezelfde doelstellingen. Ja, daar zie je dat expertisecentrum eigenlijk naadloos aansluit bij wat FAST beoogt te doen. En wat vanuit het actieprogramma ook een werkwijze is, waarvan het hele veld zegt, ja, als je dat gaat doen, dan zijn wij erbij.
Ja, oké. Goede initiatieven.
Ja, heel leuk. Heel, heel goed.
Ja, gaat ons zeker vooruit helpen. Over die industrie gesproken, we zijn hier vandaag op het Pivot Park, het oude terrein van Organon. Ja. Dan zijn we bij de industrie. Wat doet de industrie nou eigenlijk op dit vlak goed en misschien nog niet zo goed?
Ja, als je me vraagt naar de industrie, herinner ik mij voor al de eerste kennismaking die ik had met de industrie. Want ik ben gewoon... Ja, het werd COVID-tijd. Dus heel veel dingen online. Voordat COVID startte ben ik nog bij een aantal regio's persoonlijk langs geweest. Maar daarna online. Dus ik herinner mij heel goed nog het gesprek wat ik had met MSD. Met Ben Lucas, die hier toen nog was voor MSD. En Ben, een van de eerste zinnen die hij uitsprak was... Nou, very nice to meet you. But are you also our ambassador? Bent u ook onze ambassadeur? Ja. En ik vond dat... Ik dacht, hè, hoezo niet? Maar toen dacht ik, oh kijk, ja, zo leeft dat dus. Ze voelen zich helemaal buitenspel staan. Ja, je zegt met mijn voetbalachtergrond. Ik dacht, ja, dat kan niet, hè? We nou, zijn met elkaar in een
team. Het wordt vaak ervaren zo inderdaad vanuit de industrie, hè? Dat er een kloof is tussen de industrie en de overheid.
Dat werd mij toen heel duidelijk. Ja. Dat ik dacht, oké, ik heb het hier over een goed functionerend team. Wat met elkaar de wedstrijd gaat winnen. En een van de belangrijke spelers, want dat hadden we inmiddels achterhaald. Voor zover ik dat natuurlijk zelf al niet wist. Dat is natuurlijk wel, dat als je iets naar de markt wil brengen, zijn daar bedrijven bij nodig. Ja. Dus het een beetje raar als een van de belangrijke spelers in het spel. Steeds buitenspel staat. Of gewoon niet bij de tactiek betrokken wordt. Zo. Zeg van, nou ja, jij niet, want moet jou niet zo. Dus dat gevoel leefde er. Dus ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel, dat is niet oké. Dus ik zei, ja, zeker ben ik jullie ambassadeur. En ik ga proberen om dat team echt als team te laten functioneren. Ja, dus vandaar...
Wat moet de industrie nog beter doen? Want de industrie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid wat dat betreft.
Zeker, zeker. Ik heb een hele goede contact natuurlijk met de VIG, hè? Ja. En met Holland Bio, met ook de koepels. Ja, wat moeten ze nou zelf doen? Kijk, op het moment dat je zelf buitenspel voelt staan, om redenen die je misschien niet zo heel erg oké vindt, kan je natuurlijk de hele tijd gaan zeggen, ja, maar ik ben wel heel erg goed. Ja. En ik doe er heel erg toe. Alleen als je dat het maar steeds alleen over jezelf moet zeggen, helpt dat niet echt. Nee, dus dat heb ik ze ook meteen gezegd. Ja. Kijk, als je vindt dat ik niet deug, hè, en ik ga 10 minuten tegen jou aanpraten dat ik wel heel erg deug, dan denk je echt na die 10 minuten, nou, ze deugt echt niet, want ze had er echt wel veel woorden voor nodig. En ze zegt helemaal niet oké. Dus wat ik ook heb gezegd, weet je, ik ga proberen voor te zorgen dat iedereen gaat inzien dat je een heel belangrijk onderdeel bent van het succes van Nederland. En dat je dus niet buiten beschouwing kunt worden gelaten. En ik ga ervoor zorgen dat net overigens als in Boston, hè, want daar kijkt natuurlijk het bedrijfsleven heel graag naar. Ja. Maar dat net als in Boston, als wij een podium hebben, hier ook, de CEO van een mooi bedrijf naast die professor op het podium komt te staan. En dat ze beide met elkaar enthousiast zijn. En zover zijn we nu. Ja. Daar ben ik heel trots op, dat dus gelukt is.
Je had het eerder over besturen en communicatie. Eigenlijk zouden we veel meer misschien naar een gezamenlijke communicatie toe moeten groeien.
Ja, weet je, wat het meeste verbindt is waar je het voor doet.
Ja.
Dat is voor die patiënt, voor die mensen die je beter wil maken of langer in met kwaliteit van leven in die samenleving actief wil houden. Daar doe je dat allemaal voor. Dus er is geen verschil van mening over. Als ik toen eerst bij de departementen binnenkwam, was ook mijn eerste zorg, laten die departementen ook met elkaar dezelfde taal gaan praten. Als ik heb gezegd toen ik de opdracht aanvaarde, ik zeg, het eerste wat ik wil gaan doen is even een avondje met een hapje eten met de ambtenaren van beide departementen die zich hiermee bezighouden. Nou, dat was klaarblijkelijk een nogal apart verzoek. Het duurde erg lang voordat dat mocht. Ik geloof dat we allemaal maximaal 2 glaasjes wijn mochten drinken. Dus nou, niet dat we ons allemaal natuurlijk een stuk in de kraag wilden drinken, maar het was wel strak afgebakend. Maar dat is een erg leuke avond, dat komt toen nog live. Ja. Kijk, en daar begint het over taal, over hoe kijk je tegen de sector aan, hoe kijk je tegen het bedrijfsleven aan. En omdat life sciences en health niet een beleidsterrein, omdat life sciences en health niet beschikten over een beleidsvisie van de diverse departementen, waar je al in kon lezen dat dat hele ecosysteem bedrijfsleven in kluis zo belangrijk is. Ja, ja. Zie je ook dat in departementen dit verhaal van life sciences en health soms bij een directie belegd is. In het geval van VWS natuurlijk bij de directie geneesmiddelentechnologie, GMT. Ja. En dan gaat het over prijs. Dus als je mensen die over prijs gaan, aan het, zeg maar, in de voorhoede zet van degene die praten over de betrokkenheid van pharma, weet je natuurlijk dat ze gaan praten over prijs. Dat is niet heel erg verbazingwekkend.
Nee.
Maar nou is prijsonderhandeling meestal het sluitstuk. En dat hopelijk blijft dat ook zo altijd.
Ja.
Dus je kan heel moeilijk als je een product maakt, en of dat nou iets in pharma is of in de medische biotechnologie, je kan niet aan de voorkant al heel goed vertellen wat het gaat kosten. Ja. Voordat het klaar is. Ja. Wat je wel met elkaar kunt doen is, en daar zou de industrie, daar gaan ze denk ik blij mee zijn en aan wennen, dat ook in dat expertisecentrum wat er komt, ze aan de voorkant mee gaan denken over beleid. En over hoe doen we het met elkaar op de meest slimme manier. Want we doen het voor die patiënten.
En dus veel geïntegreerder gaan samenwerken op dit
vlak. Ja, want kijk, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je niet al gelijk vanuit koepels gaat zitten. Want koepels moeten met hun achterbannen praten. En dan zie je vaak dat het heel lang duurt. Hè? Kun je heel lang vergaderen. Wat heel belangrijk is, dat je de experts uit de verschillende velden bij elkaar aan tafel zet. En in een perpetuum van het zoeken naar de best mogelijke oplossingen zet. En dan kan het best zijn, iedereen moet open kaart spelen. Iedereen moet respect hebben voor mekaars agenda. Het zou toch raar zijn als een bedrijf geen winst wil maken. Ja. Maar een bedrijf heeft ook oog voor, Big Pharma heeft er ook oog voor, dat als je voor kleinere cohorten iets wil doen, of dat misschien helemaal niet bij hun hoort, maar dat je nieuwe verdienmodellen moet verzinnen. En dat je moet bekijken of ook niet start-up en scale-ups in deze sector geholpen moeten worden om daar wel mee te werken.
Ja.
Dus er is, in plaats van buitenspel staan, moet de industrie echt aan tafel. Maar vanuit de gezamenlijkheid.
Ja, daar ben ik het van harte mee eens inderdaad. En daar kunnen we denk ik in Nederland nog een heleboel winst boeken. Als ik naar het actieprogramma kijk en kijk waar het zich op richt, dan gaat het uiteraard over gezondheidszorg. Het gaat ook over de economische belangen van Nederland. Maar er is ook nog een derde component waar we het nog niet over gehad hebben. Dat is een stukje duurzaamheid.
Ja.
Hoe zie je dat in relatie tot de andere twee componenten?
Het heeft verschillende gezichten. Kijk, duurzaamheid gelukkig als begrip is echt ingeburgerd in alle geledingen van het hele ecosysteem hier. Dus dat hoeft niemand. Maar dan moet je dus oppassen dat het niet een dooddoener wordt. Hè? Wat doen we daar dan aan duurzaamheid? Ja. Duurzaamheid betekent dan dus ook dat we echt lange termijn perspectief met elkaar schetsen. Duurzaamheid creëer je niet overnight. Soms kun je iets doen in duurzaamheid in je processen. Hè? Als het gaat over afval, waste. Je kunt een heleboel dingen in je productieprocessen organiseren waardoor je bezig bent. Maar ook dat, als je dat in een bedrijf wil doorvoeren, heb je dat niet 1, 2, 3 gedaan. Dat is echt beleid wat je gewoon consequent moet blijven voeren. De duurzaamheid zit hem ook in internationaal connected zijn. Want ja, we zitten hier niet in ons eentje duurzaam te wezen. Hè? Nee. Dus we moeten dat met elkaar doen. En ik vind dat daar ook Nederland echt slagen moet maken. Op het moment dat we echt goed internationaal ervoor willen staan, moeten we eigenlijk in dat hele internationale ecosysteem met elkaar optrekken en ook op Europees niveau bondjes sluiten. Dus niet allemaal ieder voor zich, maar ook weer vanuit een nationaal perspectief.
Ja. Wanneer ben jij tevreden als met dit programma, met de uitrol van het actieprogramma? Wat is het moment dat je zegt van als we dat bereiken, dan hebben we het echt voor elkaar gekregen?
Ik denk dat ik heel erg blij zal zijn wanneer die coördinerende rol die ik nu heb, dat die helemaal niet meer nodig is. Omdat niemand dan meer zal zeggen, we hebben een onafhankelijk voorzitter nodig. Of iemand die helemaal onafhankelijk is, die ons bij de hand houdt en bij de nationale agenda vasthoudt. Ja. Dat als mensen gaan zeggen, ja, maar weet je, dit is ons zo eigen geworden. Dit is hartstikke leuk, Klimans, als je er ook nog bent. Maar misschien is het leuk dat je in het buitenland ons vertegenwoordigt. Maar eigenlijk mijn overbodigheid
precies.
Daar zou ik heel blij mee zijn. En ik denk ook, als je kijkt naar wat Karma van Veelstal als boegbeeld van de topsector kan doen. Er zijn zoveel mensen die dit al dragen. Maar net dat stuk nationaal samen optrekken. Nou, dat heeft even nog tijd nodig. Dat iedereen denkt, oh ja, wij zijn het team. En oh, weet je, als die CEO van dat bedrijf naar Pivot Park wil komen, maar we hebben ook iemand van Utrecht nodig, dat die persoon van Utrecht ook in Pivot Park komt staan.
Ja.
En zeg van, ik ga net zo hard Pivot Park komen enthousiasmeren voor Pivot Park als dat ik dat voor mijn eigen Science Park zou doen in Utrecht.
Ja, en als dat klaar is, dan ga je weer terug naar de sport of naar de politiek, of wordt het gewoon weer iets heel anders?
Eigenlijk geen flauw idee. Ik vind het heel erg fijn om iets mooi af te ronden. Maar het, ik ben me er ook van bewust dat dit gewoon een opdracht is. En dan kijk ik wat op mijn weg komt. En ik ben eigenlijk een heel tevreden en gelukkig mens. Ik woon op een flatje van 42 vierkante meter in Amsterdam. Dat is heel erg klein.
Meer heb je niet nodig.
Ik heb allemaal mijn dochters in. Nee, ik heb mijn dochters in het buitenland. Ik reis graag. En als ik erg nuttig kan zijn, dan overweeg ik dat weer. Ja. En weet je. Tel je zegeningen, denk ik af en toe. Ben een heel gelukkig mens.
Ja, mooi. Je noemt je dochters. We hadden het eerder over muziek en muzikaliteit. Je bent er niet mee doorgegaan, in ieder geval. Maar je dochters wel. Die hebben wel iets met muziek. Deze opname die komt uiteindelijk op Spotify terecht. En nou begreep ik dat een van jouw dochters bij Spotify werkt.
Zeker, ja. De dochter van mij die werkt al een aantal jaren bij Spotify. En dat is heel erg leuk. Zij is de technische dame van de drie dochters. Dat is een. Vind ik erg leuk. Het erg leuk. Mijn jongste dochter is die zingt, zangeres. En eigenlijk komt het niet zozeer door mij, maar misschien zelfs wel meer door mijn overleden echtgenoot. Die is bijna vier jaar geleden overleden. En hij was ook niet echt een muzikus, maar hij was ook gek op muziek. Dus de kinderen zijn echt opgevoed met allerlei nieuwe trends in muziek. En als je dan iets in je vak gaat doen, dan, de ene heeft heel veel talent om te zingen en zangcoach te zijn. En zo hoort ze die, dat komt van die kant. Ja. Maar ook mijn technische dochter, die vindt dat gewoon een fantastisch product.
Die liefde voor muziek, die heb je in ieder geval doorgegeven aan je kinderen. Je bent zelf ook nog een groot muziekliefhebber, begrijp ik?
Zeker, ja. Ik vind het heel leuk. Ik hou van meer de deep house.
Deep house
ik hou van heel veel. Ik hou ook van klassiek. Maar ik hou van heel veel nieuwe muziekstijlen. Maar ik vind, als ik in de Caribe ben, waar twee van mijn dochters wonen, vind ik het natuurlijk ook heerlijk om in de avond reggae te luisteren. En nog leuker naar een optreden van mijn dochter te gaan, als die moet optreden ergens. Maar ik vind dat heerlijk, weet je. Het is een beetje wat bij je stemming past. Ja. Om soms ook keihard. Ik vind bijvoorbeeld Black Coffee vind ik ook heerlijk om naar te luisteren. Maar ook de oude Stones.
Ja.
En als ik heel sentimenteel ben, dan zet ik iets heel, heel zieligs op. Met mooie zielige muziek of zo. Dus ik vind het heerlijk. Maar ja, weet je. Ik mag blij zijn dat ik gezond ben. En als ik dan weer kijk, beginnen toch hier. We hebben het over gezondheid. Als ik dan kijk wat dan belangrijk is, ook naar de ziekte van mijn man, die een heel bijzondere ziekte ook had, die in één keer ziek werd en nog 2,5 jaar leefde en dan met toch mijn experimentele behandeling een heel mooi jaar heeft gehad. Dan denk ik, weet je, positivisme in het leven en zorgen dat je de mooie dingen ziet, dat is echt een van de allerbelangrijkste. Dus vind ik fijn dat ik dat mag hebben.
Ja.
Want dat maakt dat je ook de zon kan zien, ook al is het misschien een beetje duister. En dat je mensen kan blij maken met samen naar iets moois zoeken.
Ja, dat is een mooie conclusie voor ons gesprek van vandaag, zou ik zeggen. We komen een beetje aan het eind van dit gesprek, van deze podcast. Zijn er nog onderwerpen die ik niet benoemd heb? Of waarvan je zegt, daar zou ik toch nog even aandacht voor willen vragen?
Nee, misschien afsluitend met wat mij opvalt, is dat de bezieling in dit veld niks te maken heeft met geld.
Nee.
Wie ik ook spreek, doet het voor de mensen voor wie ze bezig zijn met hun werk. Dat is waar ze het voor doen. En dat is geen dooddoener, maar dat houdt iedereen ook verbonden. Dus op het moment dat je mensen meemaakt die dat niet hebben, daar kun je ook maar beter geen zaken mee doen.
Nee.
Want dat gaat onze nationale verhaal niet helpen.
Nee.
Dat is waar je op aanspreekbaar bent. Wil je het voor de mensen voor elkaar krijgen? En wil je het ook zo voor elkaar krijgen dat ze straks niet 2/3 van hun inkomsten aan de verzekering betalen?
Precies.
Omdat het anders gewoon niet meer te bekostig is. Wil je ze naar crowdfunding sturen of wil je het ook samen nog met elkaar hier doen? Ja, dat is wat ik in dit veld zo fantastisch vind. Dus daarom vind ik het heel erg leuk. Ga ik op enig moment persoonlijk met noden waarschijnlijk afscheid nemen een keer. Maar tegelijkertijd denk ik, daar ben je graag het onderdeel van. En dat maakt succes.
Nou, ik vond het erg leuk om te horen hoe gepassioneerd jij over het veld en over het actieprogramma kunt vertellen. En ik wil je heel graag bedanken dat je bereid was om aan te schuiven bij deze eerste podcast van Leaders in Life Sciences. En ik hoop nog veel van je te horen hierna.
Dank je wel en heel veel succes. En nog heel veel leuke podcasts, goede podcasts gewenst.
Gaan we doen.
Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers.